1.
Radio 1. De ochtend.
Het jaar is begonnen met een uiterst gespannen situatie in het Midden-Oosten. Het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. En de situatie sinds de Amerikaanse aanslag vorige week vrijdag op een belangrijkste Iraanse generaal, Soleimani. Intussen roepen Europese regeringsleiders op om de situatie niet te laten escaleren, maar tegelijk maakte Iran ook bekend dat het zich volledig terugtrekt uit het nucleair akkoord, dat misschien op zich al niet zo heel veel meer voorstelde, omdat ook de Amerikaanse president Trump al had laten weten dat hij het met dat nucleair akkoord niet eens is, een nucleair akkoord gesloten onder zijn voorganger Barack Obama. Veel om over te praten. David Kriekemans, goedemorgen.
Goedemorgen.
Professor internationale politiek aan de Universiteit van Antwerpen. Laten we beginnen bij dat nieuwste nieuws. Dat nucleair akkoord, stelde dat nog iets voor?
Wel, de Europeanen hebben vooral geprobeerd sinds mei 2018 om dat nucleaire akkoord nog te redden. Wij hebben geprobeerd een speciaal vehikel te creëren om de sancties te omzeilen, zodanig dat bijvoorbeeld Iran olie zou kunnen verkopen en op die manier toch nog buitenlandse deviezen zou kunnen krijgen. Maar Europa is daar zelfs niet in geslaagd. De belangrijkste van onze bedrijven, Airbus, Total, Renault, die allemaal akkoorden hadden met Iran, die zijn allemaal teruggekeerd op de eigen stappen, omdat ze vreesden sancties te krijgen op hun Amerikaanse activiteiten. Dus met andere woorden, uiteindelijk heeft Europa niet haar kant kunnen doen van de deal, zal ik maar zeggen. En dat betekent ook dat Iran bijzonder ontgoocheld is in de Europese landen.
Ja, dus eigenlijk heeft niemand echt kunnen doen wat er in die deal stond, waar we dan in Europa natuurlijk bezorgd over zijn, is dat uranium verrijken. Hè? Want als Iran zegt, ja, we stappen er nu helemaal uit, doet Iran ook een beetje wat het wil met uranium verrijken. Hoe moeten we daarnaar kijken? Is die vrees terecht dat ze daar echt opnieuw kernwapens willen gaan maken?
Die vrees is wel terecht natuurlijk. Hè. In het akkoord van juli 2015, de zogenaamde Iran-deal, stond dat de Iraniërs tot 3,67% uranium kunnen verrijken. Dat is net voldoende voor civiele doeleinden. Alles daarvoorbij gaat stilaan naar militaire toepassingen. Voor een echte nucleaire bom heb je 90% nodig. Dus daar zit Iran nog wel even van af. We hebben ook al gezien de afgelopen maanden dat Iran zelf dreigde om bijvoorbeeld tot 10% te verrijken, maar dat was dan louter symbolisch om eigenlijk druk uit te oefenen, vooral op de Europese partners, om hun kant van de deal verder waar te maken. We kunnen verwachten inderdaad dat Iran zich nu niet meer gebonden zal voelen en als misschien zelfs een soort van fast-track programma probeert te bestendigen, maar dat betekent wel natuurlijk dat de politieke spanningen aanzienlijk zullen toenemen in de regio met landen zoals Saudi-Arabië en vooral natuurlijk Israël.
Ja, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk roepen nu samen op om de situatie niet te laten escaleren. Er wordt nog gepraat. De buitenlandvertegenwoordiger van de EU, die heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken uitgenodigd in Brussel. Over wat zal dat gesprek nog gaan? Over wat kan dat nog gaan?
Wel, dat gesprek gaat over een matiging in de reactie. Dus die meneer Soleimani, die is dusdanig natuurlijk symbolisch hoog gerangschikt in de militaire pikorde, dat het een beetje is zoals het afschieten van de stafchef van de Verenigde Staten. Dus met andere woorden, Iran moet nu wel reageren, want anders zal het ook niet meer gerespecteerd worden in de regio. Maar natuurlijk, de vraag is, wat zal die reactie zijn en zal die reactie dan ook geen tegenreactie met zich meebrengen? Dus in die zin denk ik dat de Europese landen toch zullen proberen tot matiging aan te sporen. Maar de vraag is, ja, wat kunnen dan de Europeanen in ruil aanbieden? Ik vermoed ook dat een rol diplomatiek weggelegd is voor de Russen in dit verhaal.
Wat hebben zij te winnen, de Russen? Want iedereen heeft een lokmiddeltje nodig natuurlijk. Als Europa iets wil van Iran, zal daar iets tegenover moeten staan. Als Rusland zich met de situatie kon bemoeien, zal Rusland ook iets willen.
Ja, voor een stuk hebben de Russen al een beetje gewonnen natuurlijk. In die zin dat er spanningen zijn tussen de Europese landen en Trump en dat die spanningen ook weer opnieuw, net zoals ten tijde van de Irakoorlog, open en bloot
En dat komt Rusland goed uit.
Dus dat komt Rusland goed uit.
Waarom?
Dat komt Rusland goed uit, omdat natuurlijk Rusland op een blijvend gespannen situatie zit met de Verenigde Staten, met de sanctiepolitiek die het zelf vanuit de VS ondervindt, ondanks Trump.
En dus hoopt Rusland op die manier Europa wat naar Rusland te lokken, omdat er dan ook spanning op de lijn zit tussen Europa en Amerika?
Ja, dat is het. Hè. Wij moeten leren beseffen dat wij beter samenwerken dan tegen elkaar werken. Dat is een beetje de visie zoals Moskou dat ziet. Moskou heeft ook nog een beetje een bizarre relatie met Iran. Het is wel haar alliantiepartner, maar langs de andere zijde is Iran ook een potentieel serieuze concurrent op het vlak van aardgas. En dus hoopt ook natuurlijk Rusland dat Iran een beetje afhankelijk is van haar, zodanig dat in de toekomst eventueel ofwel via een omweg. Iran misschien kan aardgas kan exporteren, maar dan altijd wel via Rusland. Dus u merkt ook in het verleden, in de Iran-deal, alle overtollige overschotten van uranium, die werden door de Russen overgenomen. Of aspecten van olie werden door de Russen geraffineerd en dan terug naar Iran gebracht. Dus de Russen die hopen Iran een beetje klein te houden, maar positioneren zich dan toch wel als een alliantiepartner van Iran.
Als we even teruggaan naar de situatie, want daar is ook nog een vreemde haak aan. Eigenlijk is het toneel van het conflict Irak. Want daar is Soleimani om het leven gebracht. In Irak, niet in Iran. Hij is wel een Iranier, maar wel in Irak omgebracht. Welke rol speelt Irak in dit conflict?
Wel, natuurlijk, dat stond al lang natuurlijk. We waren er al lang op aan het wachten. Irak is een land, is eigenlijk een artificiële constructie door de Britten na het einde van de Eerste Wereldoorlog gecreëerd, waar in het zuiden de Shiïten in de meerderheid zijn, ongeveer een 60%. Dan heb je centraal in het land de Soenieten, die waren vroeger aan de macht, was een minderheid onder Saddam Hussein, en in het noorden de Koerden. En de facto is Iran reeds winnaar in de regio en heeft eigenlijk geprobeerd om het Shiïtische deel van Irak dicht bij haar te houden. Vergelijk bijvoorbeeld Soleimani, die heeft een belangrijke rol gespeeld, onder andere bij de Amerikaanse inval in Irak 2003-2004, om de Shiïten voor een stuk op stang te jagen, zullen we maar zeggen. En wat we de afgelopen weken al aan het zien waren, is dat Iran eigenlijk de macht van het getal gebruikte in Irak, om eigenlijk druk uit te oefenen op de Amerikanen. Verwijs daar naar die fameuze belegering van de Amerikaanse ambassade in Irak. Dus we kunnen verder verwachten dat Irak zal destabiliseren. Het Iraakse parlement heeft dan wel een motie uitgeroepen.
Buitenlandse troepen moeten zo snel mogelijk weg uit Irak. Ja. Dat is wat het Iraakse parlement heeft beslist.
Maar als je dan gaat kijken, wie was er nu aanwezig op dat moment in het Iraakse parlement? Dat zijn vooral net die Shiïten. Er waren amper Soenieten en amper Koerden.
Maar keert Irak zich daarmee tegen Amerika?
Nee, het Irak verscheurt zelf verder intern. En het Shiïtische deel steunt Iran. Dus met andere woorden, de regionale invloed van Iran neemt eigenlijk nog toe.
Want dat is eigenlijk wat Iran ook wil. Misschien dat Amerika zich terugtrekt uit het Iraakse parlement. Uit Irak, sorry.
Ja, natuurlijk. Wat Iran wil, is een vernedering toebrengen aan de VS in de regio. En eigenlijk paradoxaal is dat net ook wat Trump wil. Hè. Die wil de troepen terug. Die moet nu, als gevolg van die aanval op Soleimani, moet die zelf nieuwe troepen naar de regio sturen. Maar Iran is, denk ik... Iran kan het natuurlijk zich niet veroorloven om nu zomaar een klassieke oorlog tegen de VS te beginnen, want die zal ze altijd verliezen. Dus zij moet dat asymmetrisch doen, zoals we dan zeggen in de literatuur. Dat betekent in stukjes en op een manier die iets minder op de radar staat, terroristische aanslagen, cybercomponent, dronecomponent, maar ook de macht van het getal van de Shiïten in de regio. Kijk bijvoorbeeld ook naar Libanon, waar Hezbollah, de heer Nasrallah, ook heeft aangekondigd dat de VS nu een open target is, dus de Amerikaanse aanwezigheid in de regio. Dus die macht van het getal is een manier voor Iran om eigenlijk te proberen de VS een vernedering toe te brengen.
Ja, dus zou je eigenlijk bijna kunnen zeggen dat de aanslag en de dood van Soleimani, hoewel het tegen Iran gericht was, Iran ook geen windeieren legt op dit moment?
Inderdaad, u zou zelfs kunnen zeggen dat het een mooi cadeau is aan het adres van de Ayatollahs in Iran. Want sinds dat Trump vertrokken is uit de Iran-deal, is de economische crisis zeer groot in Iran. Er is veel inflatie, de bevolking mort. En nu door die aanslag op Soleimani kan eigenlijk de bevolking, ja, is dat een instrument voor de Ayatollahs om de bevolking terug opnieuw in de pas te laten lopen en te verwijzen naar de externe.
Om af te ronden, het is een beetje afwachten op wie nu de volgende stap zet. Hè? Mm-hmm. En iedereen kijkt daar ook een beetje bang naar. Van wat wordt die volgende stap en gaat dat escaleren? Wat denkt u? Krijgen we een soort relatieve rust of gaat het hard boven hard nu?
Goh, we weten het niet natuurlijk. Ik denk dat het belangrijkste element is, ik denk dat er sowieso een reactie zal zijn. Iran zal haar eigen moment daarin kiezen. Dat zullen, zoals ik al zei, kleinere dingen zijn. Maar het belangrijkste gevaar is natuurlijk weer opnieuw een miscalculatie of een overreactie vanwege de kant van de Amerikanen, dat zou ons alsnog in een regionale oorlog kunnen storten.
Daar zijn we zeker nog niet over uitgepraat. Voor nu wel. En tot later, David Kriekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Dank u wel.
Graag gedaan.